Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zoals u misschien al weet, is mevrouw Rita Bouwmeester een doneeractie voor de gezin Overbeke gestart. Op internet kunt u deze actie volgen. Het streefbedrag is in eerste instantie 50.000 euro. En er is op dit moment ongeveer 15.000 euro gedoneerd. Naar aanleiding van deze actie heeft de kerkenraad besloten dat de diaconiecollecte van volgende week zondag bestemd zal zijn voor de familie Overbeke als bijdrage in de te maken kosten. Zondag 15 oktober hoop voor te gaan. Dus morgen 10 uur dominee in de Budding uit Nunspeet in Stervelin. Dan zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. En s'avonds om 7 uur ook dominee Budding voor te gaan hier in de Westerkerk. Dan zal de nabetrachting op het heilig avondmaal plaatsvinden. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond in het bijgebouw van de Westerkerk. Aan de orde van behandeling is de profeet Jesaja. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheden hebben. Gisteren is de dochter Tessa van Elisa en Clarissa Dekker thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang in u is Psalm 106, vers 1.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom, gemeente, laten we deze avonddienst voortzetten met elkaar door te zingen uit Psalm 46. Daarvan het eerste vers: God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Psalm 46, daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij dan in dit avontuur in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 65, het tweede vers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, getrouw en genadige God in de hemel. Wat is het een voorrecht om ook vanavond weer in uw huis te mogen zijn. U geeft ons telkens opnieuw de rustdag, omdat we samen mogen komen rondom uw geopend woord en getuigenis. En daarin spreekt u ook uit, ook vandaag, dat u zoveel zorg hebt en zoveel zorg aan ons besteden wilt. Heere, want het staat in uw woord geschreven dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar, maar daarin hebt u lust dat zondaren zich bekeren en leven voor uw heilig aangezicht. En wat een wonder, Heere, dat u daarvoor uw lieve Zoon over had. Dat u hem wilde overgeven in de bittere dood aan het kruis, om verzoening aan te brengen. En zo mag hij ons keer op keer worden verkondigd als de enige weg tot behoud. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in hem gaat het paradijs open en mag een zondaar leven voor Gods aangezicht. Want die bron die in hem geopend is, de bron van de verzoening, Die is onuitputtelijk. En het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat zijn zulke rijke en diepe dingen waar uw woord over spreekt. En dat mag telkens weer in de prediking naar de gemeente worden toegedragen. En dat wilt u alles doen om onze harten verlangend te maken. Om die zaligmaker te leren kennen en te leren volgen in leven en in sterven. En u kent u ons ook zoals we hier vanavond in de kerk zijn. Of wellicht ook thuis mogen meeluisteren. Het kan zo vaak stormen in ons leven. Ook in de afgelopen week maakten we stormen mee, herfststormen, in het rijk van de schepping. Kracht. Maar heren, wat kan het ook geestelijk stormen? En wat kan het donker zijn? En nu komen wij tot u. En we vragen, zou u het willen geven vanavond? Dat de duisternis die wellicht ons leven bedekt, wordt weggenomen. En dat na de stormen van aanvechting en strijd iets geproefd mag worden van die stille vrede met u. We kunnen elkaar dat niet geven. Dat ligt niet in ons vermogen. Maar het is bij u te krijgen. U wilt erom gebeden zijn. En dat doen we samen ook vanavond. En we vragen, Heere, zou u ons allen willen gedenken. Zoals we hier in de kerk zitten of thuis meeluisteren. Zou u ons iets willen doen proeven, misschien wel voor het eerst in ons jong of oudere leven. Van die gemeenschap met u. Want als we daar iets van gaan proeven, kunnen we het in de wereld niet meer vinden. Die gemeenschap met u gaat boven alles uit. En juist dat maakt het hart verlangend om eenmaal de volle erfenis te mogen ontvangen. Wilt u zo dan een genadig ook verzoening doen over al onze zonden? We hebben daar elke keer belijdenis van te doen voor uw heilig aangezicht. En dan zoekt u naar waarheid in het binnenst. Doorgrond ons dan, Heere. En zie toch of bij ons een schadelijke weg is. En leid ons allen op de eeuwige weg. En mogen we zo vanavond, als behoeftige mensenkinderen, zitten aan de voeten van de Heer Jezus zelf. Omdat we zijn onderwijs mogen ontvangen. En het is waar, u gebruikt daar mensenmonden voor. Maar laat mensen naar weg vallen. Omdat we de Heer alleen overhouden. Omdat we u alleen zullen zien. En dat we zo ook vanavond iets mogen ervaren. Dat u in ons midden bent. En dat u naar ons omziet. En dat u wil uitdelen van uw menigerlei genade. Zo leggen we deze dienst biddend in uw handen. We zijn onbekwaam in onszelf. Maar mag onze bekwaamheid uit u zijn. Wilt u zo vanavond ook aan ieder die een taak van u kreeg, daarvoor geven wat nodig is. En mag het bovenal dienen, Heere, tot de verheerlijking van uw naam. En tot neerwerping van het rijk der duisternis. Ja, wandel onder ons en verblijd ons door uw daden. Geef toch. Dat de hemelen juichen, dat de engelen zullen zingen over zondaren die zich tot u mogen leren bekeren. Trek ons, Heere, en we zullen u nalopen. Bind ons met de koorden van uw goede tierenheid, van uw goddelijke liefde, omdat we eeuwig aan u verbonden zullen blijven. Zo leggen we dat alles voor uw aangezicht neer, oor en verhoor ons, uit enkel genade, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan vanavond met elkaar de Heilige Schrift openen. We doen dat in het eerste evangelie, Matthäus evangelie. En we willen samen gaan lezen Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. En vervolgens de versen 36 tot en met 43. De bekende gelijkenis van het onkruid, zo wordt die meestal genoemd. Het eerste gedeelte is de gelijkenis zelf en het tweede gedeelte vanaf vers 36 is de uitleg die de Heer Jezus daarvan geeft. En dat alles is tegelijkertijd ook de stof voor de preek van deze avond. Dus Matteüs 13, vers 24 tot en met 30, allereerst, daar komt het woord van God als volgt tot ons. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zei: nee, omdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide te samen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar brengt de tarwe te samen in mijn schuur. En dan vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordende zei tot hen: die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt. Alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Al de ergernissen. En degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelf in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing en ook de tekst voor vanavond. Gemeente, u krijgt dus gelegenheid uw liefdegaven te geven. We gaan ter voorbereiding op de prediking ook zingen uit Psalm 2, de versen 1 en 3. Vers 1: wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. Dan ook het derde: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal niet de stof mij het hooggezag ontwringen of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Psalm 2, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, de stof voor de prediking vanavond is dus het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 13. En we zetten daar boven als thema tot de tijd van de oogst. En we gaan achterin volgens letten op de zaaier, op zijn vijand en op zijn oogst. Dus tot de tijd van de oogst is het thema. We letten op de zaaier, op zijn vijand en zijn oogst. Gemeente, we herinneren ons allemaal wel de krachtige oproep van Johannes de Doper, toen hij uitging onder Israël om de weg van Christus voor te bereiden. En waartoe riep hij de mensen op? Wel, hij riep de mensen op tot bekering. Bekeert u, en hij had daar een goede reden voor. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat laatste, dat koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dat heeft natuurlijk alles te maken met de koning van dat koninkrijk. Met de Heer Jezus Christus, in wie God het koninkrijk opricht in deze wereld. Want gemeente, waar Christus komt in zijn genade, dan krijgt God weer de heerschappij in de harten van de mensenkinderen. Dan mag God weer gaan ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. We zullen daar straks ook van zingen. Dus datgene waar God recht op heeft, waar wij van nature hem, wat wij hem van nature onthouden. Wel nu, over dat koninkrijk der hemelen gaan vele gelijkenissen van de heiland, dat weet u wel. En als je zo luistert naar die gelijkenissen, dan wordt telkens weer duidelijk dat er een onlosmakelijk verband is met het koninkrijk der hemelen en met de koning zelf. Dat kan ook niet anders. Met andere woorden, de prediking van Johannes de Doper was heel actueel, heel to the point in zijn dagen. Ze raakt het hart van de zaak waar het in de Bijbel om te doen is. Nu mogen wij vanavond in deze preek stilstaan bij de zogeheten gelijkenis van het onkruid. Zo kennen wij die gelijkenis. Ik denk dat in de meeste Bijbeltjes zoals we die hebben, dat ook boven dat gedeelte staat. En die naam suggereert eigenlijk dat het in deze gelijkenis vooral gaat om dat onkruid. Dat dachten de discipelen ook, want als ze straks aan de Heer Jezus vragen naar uitleg, dan vragen ze: leg ons de gelijkenis van het onkruid uit. Wat bedoelt u daarmee? En dat aspect zou dan alle nadruk moeten krijgen als het daar ten diepst om zou gaan. En toch, gemeente, is dat niet het geval. De volle nadruk in de gelijkenis ligt niet op het onkruid, maar ligt op iets anders. Ik moet het beter zeggen, op iemand anders. De volle nadruk in de gelijkenis ligt op de Heer Jezus, de zaaier die ook de maaier gaat worden. Om hem moet het dus ook vanavond in de prediking in de allereerste plaats gaan. Hij moet in het centrum staan, ten diepste van elke woordverkondiging. Want deze zaligmaker is de door God gegeven koning van het koninkrijk der hemelen. En dat zegt dus ons dat wij onze volle aandacht op hem moeten gaan richten. Dat klopt, om zo te zeggen, het hart van de gelijkenis. Dat is de hoofdlijn. Dat onkruid is niet onbelangrijk, maar het is niet de hoofdlijn. Het is een nevenlijn in deze gelijkenis. En daarom gaan we vanavond allereerst letten op de zaaier uit deze gelijkenis van Christus. De Heer Jezus zegt: luister, dat koninkrijk der hemelen, dat Johannes verkondigd heeft en wat ook in mijn prediking centraal staat, dat kun je eigenlijk vergelijken met een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En dan gaat de Heer Jezus in zijn uitleg aan de discipelen dat nader toelichten. En eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen, hij wijst op zichzelf. Want de zaaier van dat goede zaad is de zoon des mens. De heiland zegt dus, dat ben ik zelf hoor. De door de Vader gezondene. Want in mij is het koninkrijk der hemelen tot u gekomen, bij u gekomen. Waar de eeuwen naar hebben uitgezien, namelijk het oprichten van Gods heerschappij in een wereld die van God is vervreemd en afgevallen. En dat wordt in mij vervuld. Ik ben gekomen in het vlees. Ik ben geworden wat ik niet was. Zoon des mens. En de eeuwige zoon van de Vader. Maar ik ben nu ook een van u geworden. Zoon des mens. Vandaar ook zoon des mens in de gelijkenis. In de uitleg. Dat is het eerste. En vervolgens wijst de Heer Jezus op zijn werkterrein. Wat is dat werkterrein dan? Nou, die akker van hem, wat is dat voor akker? Dat is de wereld. In het Grieks staat kosmos. Heel de wereld komt hier in blik vanavond. Je moet er goed op letten, want de Joden dachten dat de Messias alleen in Israël het koninkrijk zou gaan oprichten, dat koninkrijk van David. En zij waren toch het uitverkoren volk. God had Israël apart gezet onder de volkeren. En hun koning zouden hij de volkeren straffen. Maar Israël zou tot eer en aanzien komen en over de heidenen heersen. Maar wat zegt Christus in deze gelijkenis? Ik ben gekomen voor de wereld. Daar moet een dikke streep onder. Daar hoort Israël ook bij. Maar gans de wereld komt hier in blik. De Heer Jezus zegt, heel de wereld is mij door de Vader gegeven als werkterrein, als akker. En daarom moet ik gaan zaaien wat aan Abraham beloofd is in oude tijden, namelijk dat in hem gezegend zouden worden al de volkeren. Dat gaat nu vervuld worden, mag ik vervullen. Wordt in mij vervuld. Heel de wereld is mijn gebied, mijn zaaiterrein. Dat is het tweede. En dan ten derde moeten we gaan letten op het zaad. Het zaad dat hij zaait. Het is goed zaad, zo zegt Christus. En hij bedoelt met dat goede zaad de kinderen van het koninkrijk. Wie zijn dat dan? Die kinderen van het koninkrijk. Nee, dat zijn niet die kinderen van het koninkrijk die straks buitengeworpen zullen gaan worden. Zoals de Heer Jezus tegen de ongelovige Joden ergens zegt. Ze beschouwden zich als ware kinderen van Abraham, maar ze verwierpen de Christus. En dat kan niet samengaan, integendeel. Ze dachten dat ze echte kinderen van het koninkrijk waren. Maar de Heer Jezus zegt, wie mij verwerpt, wordt buitengeworpen. Die hoort er ten diepste niet bij. Die is alleen maar aan de buitenkant. Een kind van het koninkrijk, niet innerlijk. Is maar een meeloper. Wie zijn er dan wel? Wie bedoelt de Heer Jezus dan wel in deze gelijkenis? Als hij het heeft over de kinderen van het koninkrijk. Nou gemeente, dat zijn allen die door zijn woord en geest wedergeboren zijn. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Of die nog wedergeboren zullen worden. En dan moeten we vanavond heel nadrukkelijk de vinger erbij leggen. Dat van nature geen mens goed zaad is. Je wordt niet als kind van het koninkrijk geboren. Integendeel. Je moet tot kind van het koninkrijk worden gemaakt. Het is helemaal niet vanzelfsprekend om kind van het koninkrijk te zijn. Er is heel wat prediking in onze dagen die ervan uitgaan dat iedereen er in de kerk er zo ongeveer wel is. Ik hoorde het pas geleden nog iemand zeggen. Die zei tegen de gemeente, u bent allemaal wedergeboren kinderen van God. Ik lees het nergens zo in de Bijbel.
Je moet tot kind van het koninkrijk worden gemaakt. En daarvoor is nodig een hartelijke bekering tot God. Want we zijn God kwijtgeraakt. We hebben God zijn afscheid gegeven in het paradijs. Van nature vijanden van God. En vandaar ook die zo centrale oproep in de Heilige Schrift. Denk aan Johannes de Doper. Denk aan de profeet onder het Oude Testament. Denk bovenal aan Christus zelf, die zo centrale oproep, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heere zegt dus, de Vader heeft de akker van de wereld aan mij toevertrouwd. En in die wereld zal ik mijn volk hebben, dat hij Vader belooft. Een volk wedergeboren tot een levende hoop. Door het geloof in mij. We hadden het daar even nog over in de consistorie. Geloof en hoop horen bij elkaar. Wedergeboren tot een levende hoop. Door het geloof in Christus. En de heiland zegt, nou kijk, en dat is nou dat goede zaad, hè. Dat ik ga strooien in de akker van de wereld. En wat gebeurt er dan? Nou, een kind in de kerk weet het wel. Als je een tarwekorrel neemt en je legt die weg in een kast, op een schap of zo. Dan kun je hem 100 jaar laten liggen en dan gebeurt er niks mee. Maar als je diezelfde tarwekorrel neemt en je doet hem in de aarde. Dan gaat er wat met die tarwekorrel gebeuren. Die tarwekorrel gaat sterven. Maar dat is niet het enige. Want juist dat sterven van die korrel is nodig. Omdat uit dat stervende tarwegraan iets gaat groeien. En vrucht gaat dragen voor God. En zo zaait de Heere de kinderen van het koninkrijk, zijn van kinderen, in de akker van deze wereld om te sterven. Sterven aan jezelf, om vrucht te gaan dragen voor God. Vrucht van bekering en geloof. Maar gemeente, moet ik er nog wat bij zeggen. Om dat heerlijke Godswerk waarvoor Christus gekomen is in deze wereld. Om dat heerlijke Godswerk wereldwijd te kunnen maken. Moet hij eerst zelf als een tarwekorrel de aarde in. Moet hij zijn leven gaan afleggen voor de zondaren. Om zondaren met God te kunnen verzoenen. Zou de Heer Jezus dat niet hebben gedaan. Dan was er geen geopende weg naar de hemel. Naar het Vaderhuis. Dan zou geen mens zalig kunnen worden. En zo zien we hem in gedachten gaan, hè, naar Golgotha. Om zijn leven te gaan afleggen. En als hij dat gedaan heeft, dan komt dat Jesaja-woord, dat oude Jesaja-woord, tot volle luister en ontplooiing. Namelijk, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. En dat gebeurt op Golgotha. Zo zal hij zaad zien. Door hem zal de Vader vele kinderen tot de heerlijkheid leiden. Daar is Christus mee bezig, ook in onze dagen. En hij gebruikt daarvoor in het bijzonder de verkondiging van het woord. Vele kinderen tot de zaligheid leiden. En er zal straks een groot volk zijn, ontelbaar. Als het zand aan de oever van de zee. Gemeente, de Heer Jezus laat dus het volle licht vallen in deze gelijkenis. Op wie hij is en wat hij doet. Op zijn persoon en op zijn werk. Zo moeten we hem leren kennen. Wie hij is en ook in wat hij doet. En hoe rijk onderstreept dat alles, dat God werkelijk de God van de ganse aarde is. God had zich ook kunnen beperken tot Israël alleen, maar dat doet God niet. God heeft de volkeren op het oog. Tegelijkertijd legt de Heere vanavond een belangrijke vraag bij ons allen neer. En die vraag mag je niet ontlopen, mag je niet ontwijken. Het is deze vraag. Zijn wij al goed zaad geworden? Want ik zei al, je wordt niet als goed zaad geboren. Je moet tot goed zaad worden gemaakt. Hartelijke bekering. Zijn wij al goed zaad geworden? Ik zou ook kunnen vragen, is het vallen van de Heer Jezus als een tarwekorrel in de aarde? Is zijn verzoenend lijden en sterven voor de zonde ons persoonlijk onmisbaar en lief geworden? Raakt ons hart daar vol van? Moet ook even denken, vanmorgen voorbereiding en aanstaande zondag, zo God het geeft, bediening van het heilig avondmaal. Dan komt deze vraag toch levensgroot naar je toe. Wie is Christus voor mij? Zou ik hem nog kunnen missen? Gemeente, zijn we door genade wedergeboren tot een levende hoop? Zijn we uit de dood overgegaan tot het leven? Uit de duisternis tot het licht? Zijn we van een kind van de duisternis geworden? Een kind van het licht? Misschien zegt u vanavond wel, ja dominee, maar dat zijn grote vragen, zijn het ook hoor. Misschien zegt u wel bij uzelf, ja daar kan ik niet bij. Ik durf het zo niet te zeggen. Dat kan ook in zo'n week van voorbereiding, hè? Zo op je afkomen. Dan mag ik dan heel eenvoudig zo vragen. Zou je nog zonder de Heere verder kunnen? Of mag je zeggen nee? Zonder hem zou het niet meer kunnen. Ik zou hem nooit kunnen missen. Ik durf niet al die grote dingen te zeggen. Maar als ik hem zou moeten missen, dan mag ik zeggen, als het nou zo in je hart ligt, weet dan dat de Heer een goed werk begonnen is. Want er is geen mens die vanuit zichzelf dat kan zeggen. Maar als Christus in je hart, in je leven gekomen is, dan komt er een band met hem. En dan kun je misschien niet al die grote dingen zeggen. Maar één ding weet je wel. Hem missen, dat kan ik niet. Hoe staat het met ons paspoort? Staat daar de handtekening van de koning in? Getekend met de rode inkt van zijn bloed. Zijn onze reispapieren al in orde? Want we hebben geen blijvende plaats op aarde. Gemeente, dat zijn levensvragen. Ga er niet aan voorbij. Dat is het eerste. We gaan nu letten op de vijand van die zaaier. Gemeente, we leven samen in een wereld waarin God nog heel veel goede dingen geeft, toch? We kunnen wel eens somberen, maar als je nou kijkt naar de zegeningen die God nog geeft. We hebben nog eten en kleding en we hebben nog een huis om in te wonen. Er zijn palatsen op deze aarde waar de mensen dat alles moeten missen. Het is toch nog door alles heen dat God mens en dier zegent, of niet? Hoefde dat niet te doen hoor, maar hij doet het wel. Zo mag de aarde nog vrucht dragen en we leven ook weer in de oogsttijd. Hè? De vruchten mogen binnen worden gehaald. De zon mag nog schijnen, zelfs vandaag ook, naar die donkere dagen van de afgelopen week. Zeg maar, ondanks de zondeval geeft God het nog in zijn goedheid dat het leven op aarde nog kan, nog mogelijk is. En dat kan ons toch verblijden als het goed is. Want als je groot van God mag spreken, dat moet je hart toch nemen en verblijden. En toch als je zo kijkt in het leven, in de wereld waarin we leven, dan kan je het vaak zo verwonderen en aangrijpen dat zegen en vloek zo heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Ik zal een paar voorbeelden geven, dan komt het wat dichterbij, denk ik. Denk eventjes aan de ontdekking van de radioactiviteit aan het begin van de vorige eeuw. Dat weet u wel, dat was toch wel heel bijzonder. En wij maken daar een dankbaar gebruik van. Misschien zijn er ook onder ons die een bestralingstherapie moesten ondergaan omdat ze de gevreesde kwaal hadden of zo. En het bracht vele genezing, hè, een zegen van God. Maar tegelijkertijd heeft die mens ontdekt dat je daarmee ook veel kwaad kunt doen. En dan denken we aan de kernenergie, de vernietigende kernwapens. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden op Japan 2 atoombommen geworpen en miljoenen mensen kwamen om. En op het ogenblik lopen de spanningen in de wereld op. Wat gaat het worden? Denk aan de spanningen rond Noord-Korea. Vloek en zegen liggen soms heel dicht bij elkaar. Nog een voorbeeld. Lange tijd kunnen allerlei bevolkingsgroepen in vrede met elkaar samenleven. En ineens gaat het mis en slaat de vlam in de pan en het kan zo duizenden levens kosten. Dan sta je er versteld van waartoe die mens in staat is. En om niet meer te noemen, u kunt dat zelf voor uzelf al invullen. Maar nog een laatste voorbeeld. Het gaat goed en vredig in een huwelijk, in een gezin, totdat de harmonie ineens grondig wordt verstoord en stuk gaat wat zo goed was. En dan vraag je toch, hoe komt dat? Dat zijn die waarom-vragen die ons kleine mensenleven zo kunnen bezighouden. En nu geeft de Bijbel ons daar inzicht in. Het heeft op een of andere manier te maken met een boze macht die de eeuwen door in onze wereld, onder de mensen en in de mensen actief is. Op een of andere manier. Want het laat onverlet de verantwoordelijkheid van elk mens. Maar desalniettemin, die macht is reëel. En nog aangrijpender en onthutsender is wat de Heilige Schrift ons in dat verband wil leren. Als ik de schriften goed lees, dan moet ik vaststellen dat elk mens, zolang hij onbekeerd is, een kind van die boze macht is. Een onbekeerd mens staat aan de verkeerde kant. Zoals dat ook in de oorlogsjaren was. Er stonden mensen aan de verkeerde kant. Aan de kant van de vijand. En wat die boze macht, zijn naam, die komt straks. Wat die boze macht in deze wereld doet, is Gods goede werk verstoren en vernielen. Gods zegen doorkruisen, opdat het maar zal verkeren in een vloek. God tegenstaan en tegenwerken waar hij mee kan. De Bijbel tekent die macht als een vernielende macht, die niets liever ziet dan alles wat van God is en bij God hoort, stuk gaat, in eeuwige verwoesting ten onder gaat. Bovenal de mens, die naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis geschapen is. Want hij heeft een dodelijke haat tegen God. En zijn kinderen lijken op hem. Dragen zijn beeld. Gemeend als de zondige diepte van het mensenhart opengaan. en die mens de ruimte krijgt, dan is er geen houden aan. Kijk maar in deze wereld. Je komt nog wel eens mensen tegen die horen dat een ander iets gedaan heeft en zeggen, wat vreselijk, zoiets zou ik nog nooit doen. En dat ken je jezelf niet. Dan weet je niet waartoe je in staat bent. Het is de wederhoudende genade van God dat de mensen niet door alles heen breken. Wel nu, die duistere macht treedt ook op in de gelijkenis van vanavond. En het beeld dat de Heer Jezus van hem geeft is eigenlijk heel treffend. Hij is de vijand van de goede zaaier. En hij volbrengt zijn duister werk onder dekking van de duisternis. Hij komt als de mensen slapen. Als het duister is. Wat doet hij? Hij zaait onkruid tussen dat goede zaad, tussen de tarwe. Bij nacht. En de bedoeling is ook duidelijk. Dat onkruid moet opgroeien om die tarwe te verstikken en te verdringen. Om die akker zeg maar waardeloos te maken. Om al dat goede werk van de zaaier te vernielen. Nou, zulk boos werk, een kind kan het bedenken. Kan inderdaad het daglicht niet velen. Daar heb je de duisternis voor nodig. Dat moet in het geniep worden gedaan. In gedachten zie je hem over de akker gaan, hè. En hij strooit zijn zaad maar uit, waar hij maar kan. En hij sluipt rond. En een grijns op zijn gezicht. En als hij klaar is, verdwijnt hij in het duister van de nacht. En wanneer komt dat boze werk aan het licht? Dat duurt een hele tijd en dat heeft hiermee te maken. Dat onkruid dat hij zaait, dat lijkt sprekend op tarwe. Je kunt pas het onderscheid gaan zien als de vrucht in de aar zit. Dan pas. En zo komt dat pas aan het licht als alles al opgegroeid is en vrucht gaat dragen. U mag je denken aan Dolik dat sprekend op tarwe lijkt. En het is dus helemaal geen wonder, hè, wat we hebben gelezen in de gelijkenis, dat die knechten van die zaaier vragen, hoe komt dat toch? Want met ontzetting stellen ze vast dat die akker vergeven is van het onkruid. Meester, hoe kan dit nu? Want u hebt goed zaad gezaaid in uw akker. Vanwaar dat onkruid? Ze weten het niet. En dan krijgen ze het antwoord, een vijandig mens heeft dat gedaan. Bij zijn uitleg noemt de Heer Jezus die vijandige man, die mens, bij zijn ware naam, de duivel. Tegenwoordig wordt hij wegverklaard. Ach, dat is toch niet reëel om daaraan te denken. Maar de Bijbel noemt hem wel reëel. Christus doet het zelf. En dat is het laatste woord. De duivel. In het Grieks staat dan diabolos. Wat betekent dat? Dat is iemand die alles in de war gooit. Er een chaos van maakt. En waar komt die duivel eigenlijk vandaan? Nou, die duivel komt bij God vandaan. Hoe bedoel ik dat? Nou zo. Hij was eens een heerlijke engel. Een hooggeplaatste engel bij God, die heel dicht bij God mocht staan. En toen greep hij God naar de kroon. Hij wilde als God zijn. En toen viel hij. En sinds zijn val is hij de verklaarde tegenstander van God. En al zijn energie, onderschat het niet hoor, hij heeft geweldig veel energie. Ontplooit hij om het goede werk van God te vernielen. Want zijn haat tegen God is dieper dan het heelal diep is. En hij sloeg in het bijzonder zijn slag in het paradijs. duivel. Hij heet ook Satan, tegenstander, aanklager. Want hij doet niets liever dan de kinderen van God bij God aanklagen. En zo kan het gebeuren dat je de Heere vreest en dat er iets misgaat in je leven waar je veel verdriet over hebt, dat je diep in de zonde valt. En dan is de duivel present en dan zegt hij, dacht je dat God met zo'n mens van doen zou willen hebben? Nee hoor, een verloren zaak. Hij klaagt je aan bij God. Zijn naam luidt ook niet voor niets vorst der duisternis. Want hij heeft de duisternis van zondige opstand tegen God lief. Hij haat de waarheid. Hij is de vader van de leugen. De leugen is zijn element. Liegen en bedriegen. En deze is de verklaarde en bittere vijand van Christus. Door de Vader gezonden naar deze wereld om het rijk der duisternis af te breken, steen voor steen en neer te werpen. Nu, deze lichtstralen, gemeente, flitsen als even zoveel schijnwerpers op in de gelijkenis van deze avond. En ze laat ons zien hoe het in onze wereld, de wereld waarin wij leven met onze kinderen, er aan toe gaat. En als je hier nou iets mag verstaan, hè, dan versta je wat van dat wonderlijke handelen van God in de wereld van de mensen. Want anders blijven de dingen zo duister. En sta je er vaak verbijsterd bij. En zeg je, hoe kan dat alles? De wereld ligt van natuur in het boze. Satan zwaait er de scepter. En het doet alsof heel de wereld van hem is. Toen hij de Heer Jezus verzocht in de woestijn, zei hij, als je nou voor me knielt en me aanbidt, dan zal ik al de koninkrijken van de aarde geven, want die zijn van mij. En hij gelooft zijn eigen leugen. Gelukkig, als je zo in de Bijbel leest, dan zie je dat God ook naar de zondeval door zijn genade en goedheid altijd zijn kinderen gehad heeft in deze wereld. Mensen die de Heere weer leerden kennen en vrezen en van harte lief kregen. En dan moet je dat vooral zoeken onder het volk Israël, het volk dat God apart zette, waar hij zo rijk wilde wonen met zijn genade en gunst. Ik denk alleen al aan die psalmdichters, want hebben ze door Gods goedheid rijke schatten mogen nalaten. Ze hebben gezongen, ze hebben dat in hun psalmen uitgezongen, die omgang met God, die verborgen omgang met God. En ze hebben ook hun diepe klachten in de psalmen tot uiting gebracht. Maar als Christus komt, gebeurt er iets bijzonders. Dan gaat er een hele grote wissel om. Dan heeft God niet alleen meer zijn kinderen onder Israël alleen. Maar dan wordt dat genade werk van God wereldwijd. Dan komt heel de wereld in zicht. Want Christus de zaaier, lastig. Christus de zaaier trekt met zijn heilig evangelie de wijde wereld in. En brengt door woord en geest overal mensen tot bekering. Daar is de Heer al eeuwen mee bezig. En daar zal hij mee doorgaan tot de jongste dag toe. En zo heeft hij ook in Friezeveen dat willen doen. En doet hij dat nog steeds. Weet je wat zo wonderlijk is? Augustinus wees er al op. Wat in het gewone leven niet kan, dat gebeurt hier wel. Kinderen van de boze worden kinderen van het koninkrijk. Wat in het gewone leven niet kan, gebeurt hier. Onkruid wordt tarwe. Gelukkig maar. Want als dat niet zou zijn, als de Heere van onkruid geen tarwe wist te maken, waarom zou u dan nog naar de kerk gaan? Maar dat kan hij. Wat geen mens kan, dat doet de Heere. Bij hem zijn de wonderen thuis. En je mag aan jezelf wanhopen, doe dat maar. Maar wanhoop nooit aan God. Zeg het maar, Heere, ik kan van mezelf geen tarwe maken. Maar zou u het willen doen? En God laat zich verbidden. Zo is God. Er staat toch niet voor niets in de Bijbel. Dat wie bidt ontvangt. Ik denk wel eens dat wij veel te weinig die kostbare woorden van Christus beproeven. Maar als je dat gaat doen, dan zul je ervaren, ontdekken, dat het woord van God, dat woord van Christus, zo ontzaglijk betrouwbaar is. De waarheid tot en met. En als je dat alles overweegt, dan is het toch ook geen wonder, hè? Dat Satan alles op alles zet, zijn macht over de mensen ontplooit om maar te voorkomen. Komen dat een kind, een jongere, een oudere tot God bekeerd wordt. Want dat kan hij niet leiden. Hij vindt onkruid moet onkruid blijven. Mag geen tarwe worden. En vandaar zijn vele aanslagen op degenen die God ook lief hebben gekregen. Vandaar zijn dodelijke haat tegen Gods ware kerkgemeente. En weet u, hij maakt heel graag en vaak gebruik van zijn eigen kinderen. Om de kinderen van het koninkrijk te bespotten, te vervolgen, te onderdrukken en als het kan ook te doden. Denk maar even aan Golgotha. Daar is heel de wereld present om dat ene heilige kind van God te bespotten. Wat boven zijn hoofd staat geschreven, de koning der Joden, dat is ook als spot bedoeld. En zo gebeurt dat ook met allen die de Heere vrezen in deze wereld. Ik denk dat al minder in onze wereld de ruimte gegund wordt aan hen die begeren te rekenen met Gods woord. Het moet alles weggedrongen worden uit het openbare leven. Je mag het achter je voordeur zijn, Christen, maar alsjeblieft niet in de praktijk. Het onkruid overwoekert en verdringt de tarwe. En weet u wat ik het allergevaarlijkste vind? Als Satan in de kerk zelf zijn slag mag slaan. Luister, ook van de kerk van God geldt dat daar kinderen van de boze en kinderen van het koninkrijk onder één vermengd zijn. In Gods kerk op aarde zijn bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Zo is het geweest vanaf het begin. Zo zal het blijven zolang deze aarde zal staan. Maar wat als de heilige leer van het evangelie onzuiver wordt en de mensen leraren aanstellen die hun naar de mond praten. En is dat niet kerkbreed gaande in ons vaderland? Is er niet allerlei misleiding in prediking en liturgie? En gemeente, als die heilige leer verbasterd en verduisterd wordt, zeg me, hoe moet dan onkruid nog tarwe worden? De grote vijand van Christus heeft het veralgemunt op de bruid van Christus, de bruid van het Lam. En helaas kan hij bogen op vele overwinningen. Ik denk wel eens, waar wordt nu nog van harte gebogen onder het woord? Die vraag komt naar ons allen toe. Komt ook naar mij persoonlijk toe. En moeten we dan niet vaak belijden dat we het er zo bij laten zitten? Dat we zo graag buigen onder andere woorden? Zullen we ter harte nemen de waarschuwing die vanuit dit gedeelte naar ons toekomt? De vijand openbaart zich in de kerk als een engel van het licht. Het lijkt allemaal zo geweldig. Maar het zaad dat hij strooit is vals zaad. Het zaad van de twijfel en van het ongeloof. Het zaad ten diepste van de wetteloosheid, van de ongerechtigheid. En weet je wat zo erg is? Dat boze zaad, dat kan zo goed gedijen op de akker van ons leven. Het is toch niet voor niets dat de Heer Jezus in het Onze Vader de bede opnam. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dacht u dat de Heere dat gedaan zou hebben, als hij deze zaak niet hoogst ernstig opnam en wist hoe het eraan toe gaat? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Onderschat hem niet. Hij vindt het prachtig als die weg wordt verklaard. Dan kan hij stilletjes, als de mensen slapen, zijn gang gaan. Vertrouw op je hart ook niet. En dan in de derde plaats zijn oogst. Gemeente, in de gelijkenis horen wij die dienstknechten van die goede zaaier vragen aan hun meester, zullen we die boze planten, dat onkruid, zullen we dat eruit trekken? Mogen we dat gaan doen? De ijver vervult hun hart, om zo te zeggen. Maar goed beschouwd is het een domme vraag. En daarom zegt hun meester ook, nee, dat mogen jullie niet doen, dat is je niet toevertrouwd. Want je zou eens met dat onkruid de tarwe eruit trekken. En je zou de akker eens vertrappen. Hij maakt zich geen zorgen, om zo te zeggen, over zijn akker. Zijn tijd komt wel, laat het maar samen opwassen tot de oogst. Want de zaaier weet, ik word ook de maaier. Mijn oogst komt wel. Nog even, dan zend ik de sikkel erin. En dan zal ik mijn oogst binnenhalen. Als de Heer Jezus die uitleg geeft, dan gaat hij overigens aan die vraag die in de gelijkenis gesteld wordt voorbij, hè? Misschien is u dat wel opgevallen. De Heer gaat er helemaal niet op in. Hij laat dat, om zo te zeggen, liggen, die trek in de gelijkenis. En dat geeft ook ons aan dat wij niet moeten proberen om een gelijkenis in alle facetten om te zetten, te verklaren. Weet u wat de Heer Jezus wel doet? De zaak van het Koninkrijk der Hemelen in deze wereld tekenen in het licht van de voleinding. In het perspectief van de eeuwigheid, van de grote scheiding die straks gaat komen. Gemeente, zolang deze oude wereld bestaat, duldt God in zijn langmoedigheid dat er op aarde onbekeerde mensen zijn. In de kerk en daarbuiten. En dat betekent voor een kind van God verdrukking lijden, kruis dragen. En daarin mogen ze lijken op hun meester. En dat is goed. Hij leidt in hen in deze wereld. Van een zuivering van de kerk kan geen sprake zijn. Dat is in de kerkgeschiedenis wel eens geprobeerd. Een kerk van alleen maar bekeerde mensen. Kan helemaal niet. Hoe zou de ene zondaar over een andere zondaar kunnen oordelen? We kunnen toch niet in ons in het hart van een ander kijken. We hebben de hand al vol aan onszelf. Hoe gemakkelijk bedriegen we onszelf. En daarom zijn ook alle pogingen daartoe om een zuivere kerk te maken, zijn mislukt. Die lopen stuk. Want het is naar Gods raad, hè, dat de akker van deze wereld de plaats is waar bozen en goede samen vermengd leven. Uiterlijk lijken ze sprekend op elkaar. Er is één onderscheid. Je ziet het niet altijd even goed, maar toch, bij de een is er de godsvrees en bij de ander niet. En nogmaals, gemeente, je kan het niet genoeg onderstrepen vanavond. De Heer is nog altijd bezig, hè, om van onkruid tarwe te maken. En het is mijn hartelijke bede en wens dat het ook vanavond onder deze dienst mag gebeuren. Misschien bent u wel zonder verwachting naar de kerk gekomen. Maar wat zou het groot zijn als het vanavond anders werd. Heb hoop op God. En weet u waar de Heer ook altijd nog mee bezig is? Om in de harten van zijn kinderen het onkruid te ontdekken. Want ze kunnen het soms zo goed treffen met zichzelf, denken ze. Maar de Heer laat zien in het leven van al zijn kinderen. Kijk nou eens in je hart. Wat zit er nog veel onkruiden? En dat maakt ook moedig. Dat leert je ook af om hoogmoedig over een ander te spreken of te oordelen. Dan wordt het een wonder dat de Heer nog naar jou wil omkijken en je verdraagt en draagt. Maar dit moeten we ook zeggen, dat leert de gelijkenis van vanavond ook. Geduld van God met de kinderen van de boze duurt niet eeuwig. Hij heeft een dag besteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door de Zoon des Mensen. Door de Heer Jezus Christus. Paulus mag er ook over spreken als hij onder de wijzen is, de wereldwijze daar in Athene op de Areopagus. Want gemeente, de zaaier is ook de maaier. Hij draagt de sikkel en de kroon. Hou dat maar vast. En zijn dienstknechten die dan voor hem uit zullen gaan, dat zijn niet mensen. Want hun is het niet toevertrouwd. Maar het zijn de heilige engelen. Ze zullen op bevel van Christus uitgaan. En het onkruid in deze wereld bijeen vergaderen. De ergernissen, zegt Christus. In het Grieks staat scandala. U moet zich even voorstellen, je loopt op een weg. En er ligt wat op de weg en je struikelt erover. Dan val je. Nou, zo is dat bedoeld. Hè? Dat zijn mensen die de kinderen van het koninkrijk willen doen struikelen. Dat zijn die ergernissen. Zij die de ongerechtigheid doen, de wetteloosheid doen, de geboden van God aan de kant schuiven, aan hun laars lappen, doen wat ze zelf willen. En zoals onkruid bijeen wordt vergaderd en in de oven wordt geworpen, zo zullen zij gaan, zegt Christus, naar de eeuwige duisternis. Wat betekent dat? Dat ze nooit meer de aarde zullen betreden. Ze claimen die aarde nu nog voor zich, onze wereld. Nee, zegt God. Dat is een misvatting. Je zult er nooit meer komen. Is dat niet huiveringwekkend? Ik denk ook even aan Paulus. Wij wetende dan de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want over die gelovigen zegt Christus wat anders. Als je door een waar geloof het eigendom van hem bent geworden. Dan ben je in Gods oog rechtvaardig. Ook al moet je van jezelf belijden. Heere, ik heb zoveel zonde in mijn leven. Maar dan zegt God, ik zie je aan in mijn lieve zoon. En als ik geen zonde in je, dan is het bedekt. En van hen zegt Christus, zij zullen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader. Waar ziet dat op? Dat ziet op een volkomen heerlijkheid. Nooit geen zonde meer. Altijd wandelen met Christus voor Gods aangezicht. Voor hen is straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De goddelozen zullen daar niet meer gevonden worden. Maar God zal zijn alles en in allen in zijn volk. Verlang je ernaar? Nou, wat de Heer hier zegt, hij geeft het op het gebed. Hij is zo goedgevig. Hij zegt, daarvoor kwam ik nou. Om mijn eigen leven te geven. Om dat te verdienen wat geen zondaar ooit verdienen kon. Wat een zaligmaker. Zou je nog een andere zaligmaker willen hebben dan deze? Hij heeft ons liever, zo zegt onze belijdenis, dan alles andere schepselen. En de vraag mag vanavond zijn, hebt u hem lief? Heb jij hem lief? We gaan afronden. Gemeente, met deze gelijkenis kwam de Heer Jezus zijn kinderen in zijn dagen te hulp. Die tobden met de vraag, hoe kan dat nou? Wat zie ik nou van het koninkrijk der hemelen, nu de koning zelf gekomen is? Het lijkt wel op het tegendeel. Ik denk ook even aan Johannes de Doper, die zat in de gevangenis. En die laat het aan de Heer Jezus vragen, bent u het nou? Klopt het wel? Klopte mijn prediking wel, dat in u het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is? Een aanvechting. En zo wil Christus ook ons in onze dagen laten zien. Luister, je kunt met allerlei vragen zitten over hoe het gaat in deze wereld. Maar zul je één ding niet vergeten. In heel dat verwarde wereld gebeuren loopt een lijn. Dat is de lijn die de Vader trekt. Wat in de gelijkenis aan de orde komt. Het verloopt alles naar de raad van God. Zo zal het wezen, totdat eenmaal de grote scheiding komt. Dan versta je iets meer van het wereldgebeuren. En voor ons allen is de vraag, de levensvraag, wat zal onze plaats zijn? Als de sikkel uitgaat en aan ons leven gezet wordt, zullen we zijn wat Christus is. Laten we ons haasten, nu het nog kan, want het is nog genadetijd. De Heere maakt van onkruid nog altijd tarwe. Hij wilde wel om gebeden zijn. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed.
Gemeente, laten we de Heer nog gaan zoeken in het dankgebed. Heer, zo gaf u ons deze zondag, vanmorgen en vanavond. Mocht ook in het midden van deze gemeente de bediening van het woord plaatsvinden. En zo hebt u ook vandaag weer betoond dat u ook naar dit volk wilt omzien. En we bidden van u, mag het woord dat gekomen is als een kostbare schat worden meegedragen. De Heiland zegt aan het einde van zijn uitleg, wie oren heeft, die horen. Geef ons een geopend oor en een geopend hart, opdat we uw woorden niet zullen vergeten, maar ze door genade mogen leren koesteren als de kostbaarste schatten op aarde. Want het is uw woord, Heere, dat tijd en eeuwigheid verduurt. Wilt u zo met de gemeente op meegaan, de week van voorbereiding in. En aanstaande zondag bij leven en welzijn. Ook een hele gezegende zondag schenken. Wanneer niet alleen de prediking hoorbaar, maar ook zichtbaar in het midden van de gemeente er mag zijn. U kent ook de vragen, het zoeken, het worstelen. Heere, gedenk. En geef zo dat uw kinderen met vrijmoedigheid mogen toegaan. Om door hem gesterkt te worden. Van wie we vanavond hoorden. Dat hij niet alleen de zaaier is van het goede zaad. Maar ook de maaier. Zijn vijand gaat tekeer. Maar moet het onderspit delven. Want Christus zal zijn oogst hebben. Geef dan aan niemand van ons daar straks gemist wordt. Ga zo met ons verder ook de week in. Zegen alle arbeid. In welke verbanden die ook mogen, die mag worden verricht. Gedenk zo de gemeente, broeders van de kerkraad. En ook alle die hier verder mogen arbeiden. Laat dat werk mogen dienen. Opdat onkruid tarwe wordt. En de Heere daarin wordt verheerlijkt. Neem genadig weg wat niet goed was. Reken het ons niet toe. Hoor en verhoor ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 22. Het 14e vers. Eerlang. Gedenkt hieraan het wereldrond. Psalm 22, vers 14.
Thank you.
Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.